Maar ik vind het zo jammer dat er heel vaak wordt geschermd met allerlei impactdoelstellingen. En dat er dan ook zogenaamd impact wordt gemeten. Maar dat het helemaal niet in lijn is met elkaar. En dat vind ik zonde. He, dat is eigenlijk dus een vorm van greenwashing, wat we bij het bedrijfsleven en de banken allemaal heel erg vinden. Maar bij NGO's, non-profits en ecosysteembouwers vinden we dat best wel oké of zo. En dat is raar, toch? Ik bedoel, ook daar zouden we veel strenger moeten zijn op in ieder geval nadenken over of je wel de dingen doet die in lijn zijn met je ambities.
Welkom bij Impact Ecosysteem, de podcast. We staan voor grote maatschappelijke en complexe uitdagingen die in elkaar grijpen en geen eenduidige oplossing hebben. Dit vraagt om samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers. Dat kan in de vorm van een impact-ecosysteem. In deze podcast bespreken we alles rondom impact-ecosystemen. We spreken ervaringsdeskundigen over hoe zij middels impact-ecosystemen proberen een maatschappelijk vraagstuk op te lossen. En we spreken met experts die alles weten over impact, samenwerken en systeemverandering. De vorige drie afleveringen hebben we gesproken over de praktijk van het opzetten van een ecosysteem, het belang van systeemdenken en impact-ecosystemen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.
Vandaag gaan we in gesprek over positieve impact maken. Wat is eigenlijk impact maken en hoe maken we het concreet en hoe maken we het meetbaar? Daarvoor gaan we in gesprek met Karen Maas. Karen werkt al meer dan 25 jaar in duurzaamheid en in impact. Ze is hoogleraar accounting en duurzaamheid. En ze is daarnaast wetenschappelijk directeur van Impact Center Erasmus. Karen doet onderzoek op het gebied van impactmeting, duurzaamheid, sociale ondernemingen en impact investment. En heeft met veel organisaties gewerkt om een impact te meten. Karen, welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, we gaan het hebben over impact. Welke impact maak jij eigenlijk zelf met je werk?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, wat wij proberen te doen is organisaties in ieder geval te laten nadenken over impact. En eigenlijk hun strategieën vanuit impact vorm te geven. En dat is niet zo makkelijk, maar daar zullen we vast nog wel op terugkomen straks.
Ja, want impact is best wel een buzzword aan het worden. Iedereen heeft het over impact en impact meten. En het woord impact wordt overal voor, achter en tussen geplakt. Jij bent als wetenschappelijk directeur van Impact Center Erasmus denk ik wel de persoon om aan te vragen, wat is nou eigenlijk impact?
Ja, grappig. Ja, impact is echt een enorm buzzword. We hebben een keer onderzoek gedaan naar jaarverslagen van bedrijven. En een van de bedrijven die had in zijn jaarverslag, 350 keer het woord impact staan. En dat was in een jaarverslag van 80 pagina's. En impact was eigenlijk het synoniem voor alles. Effect, resultaat, activiteit, wat er werd gedaan. Dus dat was heel leuk. Nou, hoe wij naar impact kijken vanuit Impact Center Erasmus is, impact is het verschil wat jij maakt met je organisatie op de drie dimensies. Dus economisch, sociaal en milieutechnisch. En impact kan positief zijn en negatief. Direct en indirect. En bedoeld en onbedoeld. En dat laatste is wel heel belangrijk. Want we willen altijd heel graag onze bedoelde impact positief in kaart brengen. Maar je moet ook nadenken over de dingen die gebeuren die je eigenlijk niet voorzien had.
Ja, daar gaan we zo meteen wat verder op in. Want die vind ik wel interessant, die onbedoelde impact. Maar wat je ook, je noemt ook, ik hoor het woord effect zeggen. Effect en impact. Dat zijn voor mij nog een beetje twee termen die een beetje hetzelfde klinken. Zit daar verschil tussen? Of hoe moeten we dat duiden?
Ja, dus impact is eigenlijk een ander niveau om te kijken naar je effecten. Hè? Want je kunt effecten ook gewoon op output niveau meten. Mm-hmm. En dat is output is hetgeen wat jij hebt gedaan. Dus ik heb bijvoorbeeld zoveel podcasts opgenomen. Terwijl ik zit hier met de reden, namelijk dat ik heel de wereld wil inspireren om vanuit impact te denken. Dus het effect is dan wel dat ik nu vandaag die podcast heb opgenomen. Maar de reden en de impact die ik hiermee wil bereiken ligt veel verder in die gedachtegang. Hè? Dus ik hoop dat mensen geïnspireerd raken, ermee aan de slag gaan, er ook iets echt mee gaan doen. Zodat uiteindelijk die wereld wat mooier maakt. Dus effect en impact gebruik ik wel door elkaar. Maar impact is wel een effect op een bepaald niveau. Dus iets verder weg, iets holistischer, iets groter dan hetgeen wat ik doe.
Kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
Ja, een voorbeeld is, laat ik een voorbeeld nemen van allerlei tooling die worden gemaakt om bedrijven duurzamer te maken. Een heel mooi tooling is de risicochecker. Die is ontwikkeld door in opdracht van RVO door NVO Nederland. En dat is een tooling die bedrijven helpt om inzichtelijk te maken welke risico's er spelen in bepaalde landen. Nou, heel succesvol, wordt heel veel gebruikt. En wat je dan ook ziet, is de impact van de risicochecker is... We hebben zoveel duizend unieke bezoekers per maand. Maar de vraag is uiteindelijk van ja, wat doen zij daarmee? Hè? Dus je kunt wel zeggen van het effect van die risicochecker is dus dat bedrijven het gebruiken. Of in ieder geval de website bezoeken. Terwijl impact is eigenlijk veel verder in die gedachtegang. Dus je wilt dat ze de website bezoeken. Dat ze snappen wat er staat. Dat ze er iets mee gaan doen. Dat ze daardoor hun aanpak veranderen. En dat daardoor de wereld verbetert. Dus impact ligt in een veel verder traject. Dan alleen maar dat wat er wordt gedaan op outputniveau.
Ja, precies. En het gaat wel steeds meer dus over impact. En ook wel over impact meten. Dus er worden wel allerlei stappen daarop gezet. Volgens mij is dit daar ook een mooi voorbeeld van. Tegelijkertijd zeg je... Nou, het gaat nog niet altijd goed, want er wordt vaak eigenlijk naar outputs gekeken en nog niet naar de effecten daarvan of de impact daarvan. Zijn er nog meer dingen? Ja, wat zie jij gebeuren in die impactwereld? Klopt het inderdaad dat er wel steeds meer aandacht is voor, ook voor impact meten of het in kaart brengen voor de impact? En wat gaat er goed en wat nog niet?
Ja, er is inderdaad heel veel meer aandacht voor. Hè. Iedereen heeft het erover. Het komt ook in steeds meer lijstjes te staan. Investeerders die vragen om impactmetingen. Of in ieder geval om impactmethodieken. Dus organisaties zijn daar heel druk mee bezig om van alles te ontwikkelen. Wat er nog niet zo goed gaat, is dat op het moment dat je wil gaan meten, dan moet het ook gemeten worden. Terwijl impact is soms heel ver weg. Een effect wat je bijvoorbeeld over 40 jaar pas in kaart zult kunnen brengen. Ja. Impact is soms iets heel groots. Hè, de energietransitie. Ja, en als we dan impact moeten meten, dan gaan we dus indicatoren zoeken die heel erg makkelijk meetbaar zijn en die we heel snel in kaart kunnen brengen. Ja, en daarmee doe je eigenlijk een beetje het impactdenken teniet. Want dan switchen we weer heel snel terug van dat impact denken, dat die grote verandering die we in kaart willen brengen, of een grote effect, naar iets wat we hier nu op dit moment in kaart kunnen brengen. Ja. En daarmee zie je dus dat er wordt gesproken over impact, maar er wordt gemeten op outputniveau. En, want ja, daar kunnen we ook lekker op sturen. Hè? Ik bedoel, we kunnen ook heel makkelijk creëren dat er meer mensen worden getraind, of meer producten worden gemaakt, of meer beurzen worden uitgekeerd.
Ja.
Maar het effect daarvan, dat is een stuk weerbarstiger.
Ja, dus daar heel herkenbaar ook wel in de wereld van impact-ecosystemen zeker. Dat er wordt vaak best wel verbonden op een hele grote impact-doelstelling. Dus wij versnellen de energietransitie of wij versnellen de transitie naar een circulaire bouweconomie. Waar we het met Wouter en Slatjana over hebben gehad. En dan is het vervolgens inderdaad heel moeilijk om vanuit zo'n hele grote, misschien toch een beetje vage impactdoelstelling concreet te maken, maar welke impact maken wij nou met onze activiteiten? Heb je daar tips voor? Hoe ga je van zo'n hele grote impactdoelstelling die je misschien wel graag neer wilt zetten, want je wil mensen ook bij elkaar brengen en verbinden rondom zo'n doelstelling. En hoe ga je vervolgens, hoe sla je die brug tussen die outputs en die hele grote impactdoelstelling? Of moet die impactdoelstelling eigenlijk toch kleiner en concreter?
Ja, beide kan. Hè? Dus je kunt een impactdoelstelling heel klein en concreet maken. Dan is die ook waarschijnlijk meetbaar, haalbaar. En op een gegeven moment kun je dan stoppen. Hè? Dat is ook de ambitie van C-Creates bijvoorbeeld. Van, hè, als onze impactdoelstelling behaald is, dan heffen wij onszelf op en zijn wij niet meer nodig. Nou, dat zie je best heel weinig terugkomen eigenlijk in de wereld. Dus vaak zie je dat die impactdoelstellingen heel groot zijn. Hè? Bijvoorbeeld een transitie inderdaad versnellen. Ja, en hoe je dat dan kunt doen is door eigenlijk vanuit die transitie die je wilt versnellen, bedenken wat daar dan voor nodig is. Ja, dus je moet het veel concreter gaan maken van welke stappen zijn er nodig, welke activiteiten zijn er nodig, welke initiatieven zijn er nodig en hoe denken wij dan dat die activiteiten en initiatieven gaan leiden tot die verandering die wij voor ogen hebben. Nou, en alleen al dat heel expliciet proberen te maken, en dat is niet eenvoudig. Hè? Dat zou je ook eigenlijk met alle partijen die betrokken zijn moeten doen. Om daar gewoon met z'n allen over na te denken. Van jongens, hoe werkt dit nou? En waarom zou het wel werken? Waarom zou het niet werken? En welke aannames doen wij dan ook daarin? Dat is in ieder geval een stap die je moet maken. Wij noemen dat dan theoretisch een theory of change opstellen. Dus een verandertheorie. En dat betekent dat je na gaat denken waarom jij denkt dat wat jij doet gaat leiden tot hetgeen jij wilt bereiken.
Ja, En jij zegt dat moet je vanaf het begin dus eigenlijk al doen, voordat je begint. En dan heb je die theory of change en dan ga je aan de slag. En dan?
Nou, een theory of change is niet een eenmalig ding of zo wat er dan staat. Hè? Zeker niet als je ecosysteem aan het bouwen bent. Dus dat is iets wat continu in beweging is. Maar het geeft wel een blauwdruk van hoe jij denkt dat dingen gaan lopen. Hoe dingen gaan gebeuren. En ook wat daar de verwachte effecten van zijn. Nou ja, doordat ecosystemen vaak grote veranderingen teweeg willen brengen. Ja, is dat niet zo in een blauwdruk te vatten. Hè, dus het is ook een proces wat je continu zult moeten herzien. En wat je vaak doet, is dat je die theory of change, dat je daarnaar kijkt en denkt van, goh, wat zijn nou de meest cruciale aspecten hierin? En die zou je moeten gaan bemeten om te kijken of je ook je ambities zult gaan behalen. Maar doordat zo'n ecosysteem zo vaak nog in ontwikkeling is, ja, moet je daar ook heel open-minded wel naar blijven kijken.
Ja. Ja, want wij zeggen ook vaak dat je aan het begin nog niet weet, het gaat over maatschappelijke vraagstukken, daar positieve impact op maken. Die maatschappelijke vraagstukken zijn heel complex. Er zitten allerlei factoren die ermee te maken hebben of die daar invloed op hebben. Dus je trekt ergens aan een touwtje, maar dan zet je een heel systeem in werking. Dus je weet van tevoren niet wat er dan gebeurt. Ja, hoe hou je daar rekening mee?
Nou ja, door in ieder geval te durven leren van je fouten, door te durven leren ook van de dingen die goed gaan, maar ook door heel erg open-minded te zijn. Hè? Dus je moet ook niet aan de voorkant denken van, oh, nou, dit is mijn doelstelling en dat ga ik even fixen. Want als teampartners zo denken, ja, dan rent iedereen zijn eigen kant op en gebeurt er waarschijnlijk helemaal niks. Ja, dus je moet ook echt in gezamenlijkheid zo'n doelstelling bepalen en ook in gezamenlijkheid weer regelmatig bij elkaar zitten van, jongens, gaat dit nog goed? Wat zien we op ons afkomen? Wat gaat er niet zo goed? En dat is wel heel, vind ik een hele interessante aanpak om er zo naar te kijken. Want dat is eigenlijk ook de manier waarop we vanuit financiële controle bedrijven aansturen. En er zijn eigenlijk vier pijlers waarop je dat zou moeten doen. Eén is heel erg gerelateerd aan je ambitie. Van doe ik wel de goede dingen om mijn ambitie te bereiken? Twee is een blik naar buiten toe van, goh, wat gebeurt er eigenlijk om ons heen? En hoe beïnvloedt dat op? Een derde aspect is heel erg dat prestatie meten. En een vierde aspect is van, wat gaan we in de toekomst doen? Hè? Wat ging er nog niet zo goed? Wat moeten we verbeteren? En wat gaan we dus naar de toekomst doen? Nou, als je ziet vanuit impact denken, zit denk ik wel 90% van de aandacht zit op die prestatiemetingen.
Ja.
He, dus wat doen we hier en nu? En dat gaan we bemeten. Nou, en dat gaat goed of slecht. En dat gaan we dan een stapje naar links, stapje naar rechts een beetje optimaliseren. Terwijl eigenlijk dat bredere perspectief, ja, dat vergeten we vaak. Terwijl juist bij ecosystemen je daar je vizier op moet houden.
Ja.
Ik kom best wel veel kijken, volgens mij, als ik jou zo hoor, bij het impactdenken en het opstellen van een goede impactdoelstelling. Theory of change, outcomes, met elkaar die verschillende belangen in kaart brengen. De vier aspecten die je net ook noemt. Wat maakt een goede impactdoelstelling?
Ja, een goede impactdoelstelling maakt dat je hem in ieder geval concreet kunt maken. En nou is op zich de versnelling van de energietransitie is al best concreet. Als je kunt duiden wat de transitie is, wat een energietransitie is en wat je met versnelling bedoelt. En op het moment dat je dat kunt vertalen naar, oké, als ik dat wil bereiken, wat heb ik daarover nodig? Wie gaat me daarbij helpen en hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Nou, dan is zo'n impactdoelstelling al best goed genoeg. Maar wat we vaak zien in de praktijk, en dat is waar Ron Stenkel het ook over had, is dat heel veel organisaties willen graag shinen met hun impact die ze bereiken. Dus op het moment dat jij echt wilt kunnen zeggen van, jongens, ik heb dit voor elkaar gekregen. Hè? Dit is van mij. Dit heb ik gedaan. Dus je wil het je ook echt toe-eigenen. Mm-hmm. Ja, dan is dit niet heel bruikbaar. Hè? Dan wil je heel vaak een kwantitatieve doelstelling met cijfers erin. Waarop je op een gegeven moment ook kunt zeggen van, nou jongens, kijk eens, halleluja. Dit heb ik behaald. Ja. Dus het ligt ook een beetje aan je eigen doelstelling. Wat je ermee wilt bereiken. Maar ook hoe je erop wilt sturen.
Ja.
Is het dan zo dat een impactdoelstelling per definitie kwantificeerbaar moet zijn? Want als je zegt versnellen van de energietransitie, dat is soort van ook een beetje kwalitatief. Hoe verhoudt, zeg maar, dus het meetbaar moeten kunnen maken door middel van cijfers, et cetera, zich tot, nou ja, misschien ook wel het hogere doel en dat daar veel meer een kwalitatieve waarde aan wordt gehecht?
Ja, ik denk dat we altijd een combinatie nodig zullen hebben. Hè? Want kwalitatief is heel fijn en goed. Maar dat zijn heel vaak verhalen en gevoelens en emoties. En een uitleg waarom de dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. Maar waar wij gewend zijn om op te sturen, dat zijn vaak kwantitatieve doelstellingen. Hè? Dus we kunnen iets meer werken, we kunnen harder werken, of hetzelfde doen met minder kosten, of meer mensen bereiken. En dat is ook goed, want daar kun je mee aan de slag. Terwijl je moet wel die link kunnen houden met die kwalitatieve resultaten. Hè? Dus ik denk dat we altijd die beide aspecten nodig zullen hebben.
Ja, en je noemde net al de schuldhulproute en dat elke partner die daaraan bijdraagt wil natuurlijk kunnen shinen met de impact, zei jij. Maar niet iedereen kan natuurlijk in zo'n impact ecosysteem die impact claimen of die effecten of output. Hoe verdeel je dat? Of hoe kom je daaruit? Van wie maakt nou welke impact door de bijdrage in het ecosysteem?
Nou, heel zwart-wit kun je dat nooit waarmaken. Hè? En ik vind dat eigenlijk ook de kracht van een ecosysteem, dat je het gezamen doet, in gezamenlijkheid. Dus ik vind eigenlijk ook dat je dat niet eens zou moeten willen.
Nee.
Dus ik zou het heel mooi vinden als ecosysteempartners ook kunnen zeggen van, wij, de ecosysteempartners, hebben dit voor elkaar gekregen. En het maakt me niet zoveel uit of ik het nou heb gedaan of jij. Samen hebben we dit voor elkaar gekregen. Hè, dus ik vind dat in ecosystemen vind ik dat ook best wel raar, dat individuele partijen dan toch zijn of haar stukje daarvan willen kunnen claimen.
Mm-hmm.
Ik vind dat we daar eigenlijk voorbij zouden moeten gaan. Maar dat wil niet zeggen dat er wel mogelijkheden zijn om dat te doen. Hè. Je zou kunnen zeggen van, goh, nou, we hebben 100% effect gehaald, of van de 100% effect die we hebben gehaald, dat ga ik toedelen naar de partners, afhankelijk van hoeveel tijd zij erin hebben gestopt, of hoeveel geld zij erin hebben gestopt, of hoeveel moeite, of hoeveel netwerk. Nou, dan kun je een bepaalde verdeling vinden, en dan kun je de impact toewijzen. Maar ja, wat heeft dat voor zin? Hè? Dat is weer, dat is dan echt een vorm van impact meten, om te kunnen laten zien hoe goed jij het hebt gedaan. Hè, dus dat is echt, ik noem dat dan to prove. Terwijl volgens mij is impact meten met name interessant als je ervan wil leren. Dus eigenlijk to improve.
Ja.
En dan heb je die individuele prestaties helemaal niet nodig, want dan is die gezamenlijkheid genoeg.
Dus impact meten zou niet moeten gaan over het bewijzen van je impact, maar over het verbeteren van je impact.
Juist.
Interessante stelling.
Ja, of allebei. Want je wilt, ja, de bewijslast wordt wel gevraagd natuurlijk. Met wetgeving die eraan komt. En je wilt dat denk ik ook wel gewoon qua positionering je als bedrijf daarmee bezighouden. Maar misschien is die balans dan te ver doorgeslagen als je dat wilt claimen en daardoor die bewijslast eigenlijk naar jezelf toetrekt in een ecosysteem.
Ja, nou, het lastige is als je impact gaat meten om te laten zien hoe goed jij het hebt gedaan, dan ga je altijd proberen te scoren. Ja, dus je neemt vaak een indicator die heel dicht bij jou ligt, waar je heel makkelijk grote cijfers mee kunt laten zien. Kijk, en met data kun je altijd spelen. Hè? Dus ik bedoel, wil jij een succesverhaal? Nou, dan is het niet zo moeilijk om een succesverhaal te creëren. Maar als jij vanuit die insteek begint met impact te meten, levert dat niet altijd interessante informatie op om te kunnen bijsturen, om van te leren. Want het enige wat je aan het doen bent, is om te scoren. Terwijl als je impact begint te meten om te kunnen verbeteren, dan kun je achteraf inderdaad ook je bewijslast leveren. Want als het goed is, heb je dat wel in kaart gebracht. Dus daarom zeg ik ook altijd van, het is beter om te beginnen vanuit de verbetervraag. To learn, to improve. Dat zijn hele positieve aanpakken om met impact meten aan de slag te gaan. En dat bewijs en die cijfers die volgen daar vanzelf wel uit. Maar andersom werkt het vaak niet.
Ja, en jullie werken aan impactonderzoek, of jullie worden gevraagd om impactonderzoek te doen voor initiatieven of voor organisaties. Hebben jullie wel eens dat organisaties jullie inderdaad vragen of initiatieven om het eigenlijk meer te bewijzen dan om het te doen om te verbeteren? En hoe gaan jullie daar dan mee om als jullie dat merken?
Ja, nou, heel vaak krijgen we die vraag. Hè? Zelfs zover gaande van, goh, volgend jaar bestaan we 50 jaar. Hoe mooi zou het niet zijn om te laten zien wat we allemaal niet hebben bereikt?
Mm-hmm.
Dan zeg ik, joh, ga naar een reclamebureau, want die kunnen een fantastisch verhaal voor jou creëren. Dus eigenlijk op het moment dat wij zo'n vraag binnenkrijgen, waarin het aan de voorkant al of bij het begin al heel duidelijk is dat het echt om te bewijzen gaat, dan gaan wij niet met dat soort partijen in zee. Want dat vinden wij zonde eigenlijk om ons tijd eraan te besteden. En er zijn op dit moment steeds meer consultancybureaus die ook impact meten. En die hartstikke goed vanuit hun huidige situatie in kaart kunnen brengen wat er bereikt wordt. En dus wij werken eigenlijk alleen met partijen die met een hele strategische leervraag zitten. Dat wil niet zeggen dat het ook altijd eindigt in een strategische aanpak. Hè? Want soms merken we ook wel dat we heel ambitieus aan de slag gaan met de organisatie. En dat uiteindelijk dat de praktijk zo weerbarstig is dat ze uiteindelijk toch wel eigenlijk willen scoren en dat bewijs willen laten zien. Dus het is een heel moeilijk veld nog. En partijen vinden het ook heel spannend om hier echt strategisch mee om te gaan. Want dat betekent ook vaak dat je zult stoppen met dingen die je misschien al jaren deed. Een verandering is altijd moeilijk.
Ik kan me voorstellen dat als je zo'n theory of change dan gaat doen, als organisatie zijnde, dat je dus inderdaad achterkomt van, hey, de dingen die we nu doen, die leiden eigenlijk niet tot die impact die we willen maken, want we hebben dat goed gestructureerd in kaart gebracht. Dat creëert een spanning van, moeten we dan stoppen met die initiatieven? En dat dan inderdaad dan een soort van confrontatie is met jezelf, als onbedoeld effect, of als effect van inderdaad het traject met jullie dan op die manier doorlopen.
Ja, helemaal eens. Dus dan het is op het moment.
Heb je daar ook een voorbeeld van?
Ja, we hebben lang met een groot vermogensfonds gewerkt en die wilde echt heel erg strategisch op impact gaan sturen. Nou, allerlei sessies gehad in de bestuurskamer van, wat is de impact eigenlijk die jullie willen bereiken? En hoe passen dan de dingen die je doet daarbij? En hoe maak je dan keuzes? Nou, uiteindelijk hadden we een heel aanpak ontwikkeld voor hen om dus strategisch aan de voorkant al te kunnen sturen. Op basis van bijvoorbeeld investeringsaanvragen of subsidieaanvragen. En alles was klaar. En toen we dat kwamen presenteren, toen zeiden een aantal bestuurders van, maar dus dat betekent dat ik zo'n soort traject niet meer mag doen. Dan zeg ik, nee, eigenlijk niet, want het past niet in je strategische doelstelling. Toen zeiden ze, maar ik word daar zo blij van. Hè, dus ik wil daar helemaal niet mee stoppen.
Maar eigenlijk is het dan ook een soort van afwegingskader. Want als je zegt, to prove, bewijslast, to improve, verbeteren, maar dan misschien ook wel to decide. Van beslissen wat we wel en niet meer gaan doen, afhankelijk van de impact die we nu scherp met elkaar hebben gedefinieerd.
Ja, absoluut. Ja, ik zeg altijd van, wat ik net ook probeerde te schetsen, is dat heel veel aandacht gaat eigenlijk naar de vraag van, doen we de dingen die we doen goed? Ja. Dus echt optimalisatie van dat wat we nu doen. Terwijl een veel belangrijke vraag is eigenlijk, doen we wel de goede dingen? En daarom zeg ik ook, op het moment dat jij impact gaat meten om te bewijzen, dan blijf je in dat doen we de dingen goed zitten. Die vraag die moet veel opener worden gesteld. Je moet je echt kwetsbaar durven opstellen en vanuit die doelstelling ook proberen terug te redeneren van, wat is daar nou voor nodig? En ben ik dan de partij om dat te doen? Of zitten er al 100.000 andere partijen die daar veel beter in zijn dan ik? Dus moet ik daar helemaal mijn tijd en moeite niet insteken? Dus je moet er op een veel strategischere manier naar durven kijken eigenlijk.
Ja, en durven je activiteiten dan dus te veranderen als ze niet de impact blijven te hebben die je beoogt.
Ja.
En kan het ook zo zijn dat je je impactdoelstelling aanpast? Of is de impactdoelstelling heilig en moet je dus vooral in je activiteiten sleutelen?
Nee, dat kan natuurlijk. Hè. Ik vind het belangrijkste dat organisaties gewoon eerlijk zijn naar zichzelf. Hè. Dus pretendeer niet dat je bezig bent met armoede te bestrijden, terwijl je eigenlijk gewoon dingen doet die jij leuk vindt, die misschien niet eens te maken hebben met armoedebestrijding. Het is wel het een of het ander. Of je zegt van, dit is mijn impactdoelstelling en ik ben echt geïnteresseerd om dat in kaart te brengen. Of zeg gewoon van, ik heb mijn activiteiten en dat vind ik fantastisch leuk om te doen. En dat ga ik optimaliseren. En of ik daarmee die impact bereik, dat zien we dan wel. Ook prima. Hè? Ik heb daar op zich niet per se dat het een slechter is dan het ander. Ik denk dat we allerlei soorten partijen nodig hebben die de wereld proberen te verbeteren, verduurzamen, die transities te versnellen. Die hebben we nodig. En ik denk dat er echt ruimte is voor beide partijen. Maar ik vind het zo jammer dat er heel vaak wordt geschermd met allerlei impactdoelstellingen. En dat er dan ook zogenaamd impact wordt gemeten. Maar dat het helemaal niet in lijn is met elkaar. En dat vind ik zonde. Dat is eigenlijk een vorm van greenwashing, wat we bij het bedrijfsleven en de banken allemaal heel erg vinden. Maar bij NGO's, non-profits en ecosysteembouwers vinden we dat best wel oké of zo. En dat is raar, toch? Ik bedoel, ook daar zouden we veel strenger moeten zijn op nou ja, in ieder geval nadenken over of je wel de dingen doet die in lijn zijn met je ambities.
Ja, en ik denk dat, dat herken ik ook wel, dat impact-ecosystemen worden vaak gestart vanuit een hele positieve bedoeling natuurlijk. We willen met elkaar positieve impact maken, we zijn er met elkaar enthousiast over en we gaan heel hard rennen richting dat impactdoel dat we met elkaar hebben opgesteld. Maar dat kan ook zorgen dat je een beetje oogkleppen op hebt, hè? Een beetje tunnelvisie op, oh ja, deze impact en daar zijn we met z'n allen mee bezig. En dat je dus niet meer echt realistisch kijkt naar wat zijn misschien onbedoelde bijeffecten van wat we doen. Maken we wel echt die positieve impact? Je zei ook net van, als je iets wil bewijzen, dan lukt dat eigenlijk altijd wel. Hè? Als je gewoon een beetje gaat shoppen in cijfers of in effecten, of dan kan je altijd wel een leuk verhaal bedenken. Ja, dus er is niet altijd oog voor misschien onbedoelde bijeffecten, of dat je misschien eigenlijk helemaal niet de impact maakt die je wil maken. Heb je tips, hoe kun je nou die oogkleppen afzetten en ook oog hebben voor welke onbedoelde bijeffecten kun je misschien hebben met jouw initiatief of ecosysteem?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om daar in ieder geval bij stil te staan en om daar eigenlijk met alle partijen over na te denken. Hè? Ga eens in een hok zitten en bedenken ze eigenlijk waarom je hier met z'n allen zit, überhaupt. Maar ook inderdaad van wat potentiële onbedoelde effecten zijn. En ja, je kunt best heel veel verzinnen. He, het interessante is natuurlijk van wat je niet weet, dat weet je niet. Hè? Dus het is ook zo dat je nooit wellicht 100% volledig kunt zijn. Maar je kunt vaak best veel dingen verzinnen van mogelijke negatieve onbedoelde bijeffecten die mogelijk zouden gaan gebeuren. Ja, en alleen maar daarover na te denken en daar oog voor te hebben en daar ook in de dagelijkse praktijk gewoon eens een keer bij stil te staan. Nou, dat is al een hele mooie stap voorwaarts.
Ja.
Lijkt me ook wel moeilijk als je al een tijdje onderweg bent en echt die focus inderdaad hebt op dat impact doelstelling. En dat je er dan tijdens voortschrijdend inzicht achterkomt dat je eigenlijk een negatief effect hebt op iets anders. Dus het voorbeeld wat ik zelf interessant vind is van die Ocean Cleanup van Bojan Slat. Wat een super mooi initiatief is. We ruimen de plastic op uit de oceaan. Maar er kwam ook een kritisch artikel van de Correspondent daarover, volgens mij 2 jaar geleden of zo, van je schraapt daarmee ook mogelijk de toplaag van het bodem of van het oceaanleven. Hè? Plankton, kleine diertjes. Wat weer een negatief effect kan hebben op het hele ecosysteem onder water. Dus dan heb je eigenlijk een conflict van dimensies. Plastic opruimen, goed. Maar mogelijk voor de ecologie van de oceaan minder goed. Conflict van dimensies. Is dat een herkenbaar patroon wat ook terugkomt als jullie daarmee aan de slag gaan? Herken je dit in je werk?
Ja, absoluut. Ja. Kijk, het is bijna nooit goed voor zowel economisch, sociaal als de milieudimensie. Alleen de vraag is van ja, hoe beslis je dan of het een belangrijker is dan het ander? En wie beslist dat dan ook? Hè? Dus dat vind ik ook altijd een hele interessante vraag. En hoe erg is het ook dat onbedoelde negatief effect er is? Maar alleen al om dat in kaart te brengen, dat is een hele interessante. Maar soms zijn dingen ook makkelijk oplosbaar. Hè? Een ander, jij noemt nu dat voorbeeld van Bojan Slat, maar een ander voorbeeld is van Tom Shoes. Hè, de espadrilles met het idee van nou, je koopt een paar espadrilles en dan gaat een paar espadrilles naar iemand zonder geld in een ontwikkelingsland. Nou, was een enorm succes. Dus er werden scheepsladingen met espadrilles naar die landen verscheept. En die mensen blij. Alleen de lokale economie werd natuurlijk enorm negatief beïnvloed. Want niemand kocht meer lokale schoenen.
Ja, precies. Dus de schoenmakers daar waren allemaal out of business.
Precies. De schoenmakers daar die werden enorm negatief beïnvloed.
Ja.
Maar eigenlijk door dit in kaart te brengen is Tom Shoes daarover na gaan denken. En die laten nu de espadrilles die daar worden verspreid ook daar maken.
Okay, ja.
Dus soms zijn dingen ook gewoon heel eenvoudig oplosbaar. En het was gewoon dat ze daar helemaal niet over na hadden gedacht. Terwijl aan de voorkant had je dat best kunnen verzinnen als je daar een uur met elkaar over had zitten brainstormen van goh, wat zouden allemaal potentiële negatieve effecten kunnen zijn? Dan is dit niet een hele rare om op tafel te krijgen.
Dus eigenlijk is de les van bouw die stap in als je met elkaar het over gaat hebben van een supermooi plaatje wat we creëren, maar even de kritische bril opzetten van wat zou er allemaal mis kunnen gaan op andere gebieden die we helemaal niet voor ogen hebben nu.
Ja, Ja. En dan is dit is één van de aspecten. Hè? Dus je moet nadenken over onbedoelde effecten. Je moet ook altijd nadenken over assumpties. Hè? Want toch in zo'n theory of change, als je zegt van nou, ik
aannames toetsen bedoel je.
Aannames toetsen, ja. Dus als je zegt van nou, ik heb bijvoorbeeld met die, even terug naar die risicochecker, dat je zegt van nou, ik heb die tooling gemaakt en ik verwacht dat bedrijven nu dus beter zullen gaan handel drijven met ontwikkelingslanden en risico's voor zijn. Nou ja, daar zitten allerlei aannames in. He, en het is ook heel goed om daar expliciet over na te denken. Van wat is nou, ja, waar wankelt het nou? He? Wat is nou een aanname waarvan ik zeg van ja, het klinkt best aannemelijk, maar ik heb eigenlijk geen idee of dat echt zo is. Ja, en daar zou je je energie op moeten zetten. Daar zou je in kaart moeten brengen van werkt dit nou echt zoals ik denk dat het werkt? Of pakt het toch heel anders uit?
Dus een deel van impact meten of impact denken is, heeft eigenlijk niet eens met de impact zelf te maken, maar met de aannames die je ook gaat toetsen.
Ja, absoluut.
Ik kan me voorstellen dat dat best wel ondankbaar werk is. Want dan ben je dus bezig met soort van de randvoorwaarden of zo. In plaats van dat je bezig bent met je impactlijn zelf, zeg maar. We hebben deze activiteit en we denken dat we deze impact maken. En dat je dan dus eigenlijk de dingen eromheen ook heel goed moet onderzoeken.
Ja, nou, ik zie dat toch wel anders. Want ik denk als op het moment dat die aannames dus niet waarheid worden. Hè, dus als het niet zo uitpakt als jij hoopte, nou dan heb je die impact dus niet, zul je die impact nooit bereiken. En dan kun je zeggen van nou, ik heb mijn impact gemeten, god, het is niet gelukt. Maar ja, vanuit de leervermogen is het veel interessanter om te denken, ja, maar waarom dan niet?
Ja.
Hè, dus we willen altijd impact in kaart brengen. En hoe meer, hoe beter. Nou, en dat is dan of succesvol of wat minder succesvol. Maar die vraag die daaronder ligt van nou, wat werkt nou voor wie en waarom? En in welke situatie? Ja, daar gaat het om. Want daar kun je aan sturen. Hè, dat kun je verbeteren.
Ja. Eigenlijk het hele impact denken, impact meten is dus een heel strategisch iets. Terwijl in mijn ogen wordt het nu best vaak nog benaderd als een vervelend hygiëne dingetje dat we ook nog moeten doen.
Klopt.
En wordt er iemand aangenomen of op het project gezet van nou, doe jij dan maar impact meten. Ja, bij wie moet dat eigenaarschap dan liggen hiervoor?
Nou, eigenlijk hoort het gewoon bij het bestuur of bij de CEO. Zo hoog mogelijk, daar moet in ieder geval commitment zijn. Daar wordt ook de visie en de missie bepaald van de organisatie. Dus daar zou ook dat hele impactdenken een plek moeten krijgen. En ik ben het helemaal eens, het is een heel strategische aanpak. Dus het is ook iets wat nooit meer weggaat of zo. Hè? Je zult continu bij elke strategische exercitie, jaarplanning, activiteiten, overzichten, zul je vanuit impact moeten denken. Dus het wordt veel meer onderdeel van het geheel. Ja, dus in plaats dat we alleen maar op geld sturen bijvoorbeeld, stuur je nu op impact.
Wat gaat er mis als een organisatie nu niet in gaat zetten op impact denken? En als je dan even 5 jaar bijvoorbeeld naar de toekomst redeneert?
Nou, het is zo zonde om het niet al direct in te bouwen. Omdat je, kijk, terugkijkend kun je wel zeggen of iets is gelukt of niet. Maar je had het waarschijnlijk al kunnen voorkomen, het niet lukken, als je het van tevoren al mee had genomen en erover na had gedacht van, goh, hè, waar zitten nou onbedoelde effecten, assumpties? Ja. En hoe denk ik nou dat dingen zullen gaan werken en uitpakken? Want dan kun je eigenlijk in het proces al heel erg proberen bij te sturen. En dat is interessant, want dan kun je je ecosysteem veel sneller laten werken.
Ja.
Wat zeg je tegen ondernemers die zeggen, leuk verhaal, ik snap het. Ik herken ook de meerwaarde van impact denken. Maar ja, wij hebben gewoon, we zitten in de waan van de dag en we moeten een bedrijf runnen. En we hebben hier eigenlijk ook helemaal geen tijd voor. Maar we willen toch wel kleine stapjes maken. Dus hoe kun je daar dan mee aan de slag gaan?
Nou ja, de eerste stap is eigenlijk van wees expliciet over wat je wil bereiken. Hè? Dus je impactdoelstelling. Nou, heel veel organisaties hebben dat nu langzamerhand wel op orde. En heel veel initiatieven. De volgende stap is eigenlijk, oké, hoe denk je dan dat de dingen die jij doet, dat die tot jouw doelstelling zullen leiden? Hè? Dus wees daar expliciet over. Dat is stap 2. En de volgende stap is van, nou, probeer nou eens een paar kleine dingen in kaart te gaan brengen. En dat is misschien wel op outputniveau. Hè? Want heel veel organisaties weten niet eens hoeveel mensen ze bereiken. Soms weten ze niet eens hoeveel producten, diensten, educatietrajecten er zijn gestart. Ja, ik vind dat onvoorstelbaar. Maar hè, vaak is het kennisvermogen en ook het verzamelen van informatie heel beperkt bij organisaties. Hè, dus begin daarmee. Dus bouw het langzaam op. Je hoeft niet in één keer alles in kaart te brengen en ook te weten wat je moet doen.
Welke vaardigheden zijn goed om te hebben? Om goed te kunnen impactdenken en dat strategisch ook aan te vliegen.
Ja, nou in ieder geval kritisch vermogen. Hè? Dus je moet ook jezelf durven spiegelen. Je moet ook durven leren van je fouten. En dat vinden wij mensen vinden dat ontzettend moeilijk. Hè? Want we willen eigenlijk altijd dat alles wat we doen, dat gewoon goed gaat. En dat we gewoon lekker bezig zijn. Dat we gewoon lekker hard kunnen werken. En goede successen boeken. Maar eigenlijk is het veel interessanter om in kaart te brengen wat er niet zo goed gaat. Want daar kun je van leren. En op het moment dat je dat kunt verbeteren, ja, dan ga je nog beter. Ja, dus als je alleen maar blijft focussen op dat wat goed gaat, ja, zul je eigenlijk nooit heel veel verder komen dan dat wat je nu doet.
Dat vind ik wel een mooi inzicht. Dat je eigenlijk als organisatie je kwetsbaar kan opstellen. Communiceren over de lessen die je leert tijdens het uitvoeren van degene waar je naartoe werkt in de impact. En niet alleen maar het op het proof gaat zitten. Oké, we moeten bewijzen waar we op die parameters die we zelf hebben gedefinieerd op scoren. Maar ook eigenlijk van bewijzen, je hebt een eigen goal gemaakt. Wat is er misgegaan en daarover communiceren?
Ja, precies.
Heb jij een voorbeeld van organisaties die vanuit kwetsbaarheid communiceren en dat, vanuit impact die ze willen maken?
Nou ja, Tony Chocoloni heeft dat lang gedaan, hè, in een jaarverslag. En we zien ook dat het in de...
Op welke manier deden ze dat?
Nou, waarin ze elk jaar, of ze hebben geen jaarlijks rapport, maar een tweejaarlijks rapport waarop ze reflecteren wat er nog niet zo goed gaat. En het is nu ook onderdeel van de transparantiebenchmark. Dus dat is een methodiek om jaarverslagen van grote bedrijven te beoordelen. En daar is ook een van de criteria is dat je je kwetsbaar moet opstellen en ook moet rapporteren over wat er nog niet zo goed ging. En dat is ook een van de redenen waarom een aantal winnaars van de laatste jaren juist gewonnen hebben, omdat ze zich zo kwetsbaar durfden op te stellen. Nou, ik denk dat dat wel een hele mooie weg voorwaarts is.
Ja. Ik denk dat we richting einde gaan.
Is het tijd voor de laatste vraag?
En dan Bouke, dan wil ik jou de eer geven om de laatste vraag te stellen.
Ja, dus de vraag die we stellen aan het eind van deze podcast is: voor welk maatschappelijk vraagstuk zou er volgens jou een impact-ecosysteem moeten komen?
Ja, ik denk dat het een van de thema's die heel belangrijk zijn is biodiversiteit. Waar ook steeds meer aandacht voor komt vanuit het bedrijfsleven en uiteraard ook de natuurorganisaties en allerlei partijen die hiermee bezig zijn. En wat ik waar ik het idee van heb is dat het bedrijfsleven samenwerken met natuurorganisaties en met overheden, dat we zoveel verder kunnen komen. Hè, bijvoorbeeld een voorbeeld is Van Oort. Die hebben een grote baggeraar. Die leggen havens aan, windmolenparken, ook op zee, van alles. Ook om die duurzaamheid te verbeteren. En zij hebben bijvoorbeeld manieren om oesterbanken weer op te kweken, maar ook om koraalriffen op te kweken. Zij hebben ook bijvoorbeeld mogelijkheid om assen een haven aanleggen, om dat zo te doen dat de natuur zo min mogelijk schaadt of misschien zelfs wel verbetert. Nou, je kunt je voorstellen dat dan in een commerciële pitch dat daar lang niet altijd ruimte voor is. En dat dus de vragende partij helemaal niet zin heeft om daarvoor te betalen.
En dat is dan vaak de overheid?
Dat is vaak een lokale overheid. En waarom zorgen we niet dat bijvoorbeeld dat gat wordt gefinancierd door een natuurorganisatie? Misschien in dat land of misschien vanuit Nederland. Of dat we veel meer die partijen bij elkaar zetten. Dat we ook elkaar helpen eigenlijk om die gezamenlijke doelstelling op dat natuurbehoud, biodiversiteit te verbeteren. Om dat vorm te kunnen geven op een andere manier. Dat lijkt me echt een hele interessante om daar met een paar interessante partijen voor om de tafel te zitten. Van goh, hè, wat zijn hier de mogelijkheden eigenlijk toe?
Ja, en de biodiversiteit is volgens mij bij uitstek een vraagstuk dat heel groot en ver van ons bed lijkt. En dit is een vraagstuk waar volgens jou veel op moet gebeuren. Dan heb jij natuurlijk ook al nagedacht over wat dan de impactdoelstelling moet zijn, of niet?
Nou ja, ik denk gewoon de biodiversiteit verbeteren. En dan is de vraag van ja, wat is dat dan? Hè? Want dat kan gaan van tellen van diersoorten en plantensoorten tot en met het in kaart brengen van ecosystemen. Maar dan letterlijk ecosystemen, hè? Natuurlijke ecosystemen. Ja, en daar moet in ieder geval over na worden gedacht. Van, hè, waar, hoe zet je die doelstelling? En ik zou hem in ieder geval niet te groot en breed zetten, hè, van biodiversiteit in de wereld. Maar pak gewoon een regio en een lokaal vraagstuk en probeer daar een doelstelling op te zetten. En zoek daar dan de partijen bij die daaraan bij kunnen dragen. Nou, dat lijkt me een hele mooie om eens je tanden in te zetten.
Een hele interessante, denk ik, om het bedrijfsleven ten dienste van de biodiversiteit te stellen, in plaats van dat het nu op eigenlijk destructief bijdraagt, zeg maar, aan biodiversiteit. Dat je dat model kan omdraaien, als het ware.
Ja, want ik heb wel het idee dat er vanuit die hele duurzaamheidsgedachte, hè, dat het bedrijfsleven, maar ook banken, de financiële sector, dat er nog wel heel veel vanuit risico wordt gedacht. Daar worden ze ook toe aangespoord. Hè, van, oh, straks heeft het ook impact op jou als bedrijf. Terwijl eigenlijk die andere kant van, ja, maar wat is de impact, niet alleen negatief van het bedrijf op een onderwerp, dus bijvoorbeeld op biodiversiteit, maar ook veel meer van, vanuit jouw positie, welke positieve bijdrage zou je kunnen leveren aan een onderwerp als biodiversiteit? Nou, en die kanteling, ja, dat zou een hele mooie zijn.
Ja, volgens mij gaan we afronden. Dankjewel, Karin, voor dit gesprek.
Ja, leuk.
Het inzicht wat ik er zelf heb uitgehaald is niet scoren, maar leren als focus van het impactdenken.
Absoluut.
Dankjewel.
Thanks.
Dank jullie wel.
Meer weten over impact-ecosystemen? Luister onze andere afleveringen of lees verder op impactecosysteem.nl. Of wil je met ons in gesprek? Dat kan natuurlijk ook. Stuur ons een berichtje op LinkedIn. Vinden we leuk!